Niet door kracht of geweld, maar door de geest, zegt mijn Heer. En zo is het. En dat sluit heel goed aan bij de bergrede waar we verder gaan. De King's Speech. Waar de koning spreekt, terwijl er nog geen koninkrijk is. We hebben er al aardig wat gehad. Vandaag de 10e. Stapje voor stapje komen we ooit bij het eind van de bergrede. Je kan ze allemaal individueel beluisteren. Gewoon via internet. www.vechtvlaardingen.nl. Je kan ze door elkaar luisteren. Je kan ook in volgorde. Het is goed om ze misschien eens, sowieso voor series, om ze misschien eens af en toe gewoon weer eens terug te luisteren. Van hoe zat dat nou ook weer precies? Er zit diepgang in. Vandaag gaan we verder. Ik moet natuurlijk daarheen wijzen. Gaat dat goed? Zet ik hem aan. We zitten hier bij de wraak en de liefde. De bergrede. Dat is iets anders dan de andere berg waar Mozes op ging. Waar het volk zei van nou, die berg, die beeft en die dondert. Ga jij daar maar naartoe, Mozes, en we horen wel wat we moeten doen. Nou, dat hebben ze geweten. Er kwamen keurig twee stenen tafelen met inzettingen. Allemaal dingen die ze moeten laten. De bergrede is geen vervanging daarvan. De bergrede is een verdieping eerder, zou je kunnen zeggen. En het begint niet op afstand, maar Jezus die zegt, als je mij ziet, heb je de Vader gezien. Beginnen de bergrede dat hij gaat zitten met zijn discipelen en mensen die er met hun oren omheen stonden. God gaat zitten en neemt de tijd en God gaat spreken. En het begint de Heer Jezus met zalig zijn de armen van geest. Dat is het startpunt waar het kind van God zijn begint. Ik kan het niet. En de Heilige Geest, want dat is het onderwijs van de Heer Jezus. Jezus kon de bergrede houden omdat hij wist dat op het laatst de geest van God uitgestort zou worden. Het hoogtepunt in de Bijbel misschien wel. En dan zegt hij, je begint arm van geest, ik kan het niet en uiteindelijk word je een vredestichter. Dan ben je representant, een vertegenwoordiger van het koninkrijk van God. En mensen zullen je erom vervolgen. Maar jullie moeten licht en zout zijn voor deze wereld. Dan laat je de liefde van God zien. Fariseeën stonden eromheen, die dachten, hé, wat is dat? De wet wordt niet genoemd. Zalig worden zonder de wet. En Jezus die zegt, en dan zitten we, legt de wet van de liefde uit. Jullie moeten een grotere gerechtigheid hebben dan de Fariseeën. De Fariseeën doen naar het uiterlijk. Dat mensen je prijzen zeggen, zo, kijk eens even, die man is godsdienstig, kijk, die staat te bidden. Wat, daar staat er al een kwartier. En moet kijken hoeveel geld hij in de offerkist doet. Kunnen jullie het zien? Hartstikke idee. Dat is wel een hele vrome man. Zij doen het voor het uiterlijk. En de bergrede, de woorden van de Heer Jezus, gaan over het hart. Wie je bent. Het gaat om je houding, je gedrag. Karaktervorming door de Heilige Geest. En dan zegt Jezus, mijn discipelen hebben een grotere gerechtigheid dan die van de fariseeën. En dat gaat hij dan uitleggen. En dat is het zijstapje wat we gemaakt hebben. En die zegt hij, de wet van de liefde. En dan haalt hij allerlei aspecten aan van wat de wet gezegd heeft. Wat de fariseeën leren. En dan zitten we in het gedeelte dat Jezus 6 keer zegt. U weet, er is gezegd dat, maar ik zeg jullie. Hij plaatst de wet van de liefde tegenover de kille woorden van de fariseeën. Plaatst hij de wet van de liefde. Daar zitten we. En vandaag gaan we verder. Gaan we bij de 5e, bij thema wraak. En dan gaat het onrecht verdragen. Nou, als er iemand onrecht heeft verdragen, dan is het Heer Jezus wel. En dat sluit ook precies aan, want hier zie je een stukje uit de pers, ja, het licht valt er een beetje op. Bij Abba staat daar, staat Heer Jezus, geslagen, vernederd, bij Pilatus, er wordt voorgesteld aan het volk. En Jezus heeft aan zijn volgelingen en ook aan de fariseeërs beloofd, ik zal alles volbrengen wat de schrift en de profeten en de psalmen allemaal voorzegd hebben. Ik zal het uitleven. Toen Jezus aan het kruis ging, droeg hij niet alleen onze zonden, hij heeft het woord van God geleefd. En vandaag staan we bij een zo'n aspect stil, wat hij ook gedragen heeft. Onrecht verdragen. En daar heeft hij wat over te zeggen voor ons. En dat lezen we in de bergrede, Matthäus 5. Je vindt het ook in Lucas 6. Daar vind je ook de gouden regel die iedereen wel kent. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. De gouden regel heet dat. Die vind je hier niet in dit gedeelte. Die komt pas later in Matthäus 7. We gaan lezen in Matthäus 5. Vanaf vers 38. Jullie, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen die daar rondom hem zitten. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog, een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt een mijl met hem mee te gaan, lopen dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wilt lenen. Tweede stuk wat we gaan lezen vinden we in 1 Korinthe. 1 Korinthe 4, vanaf vers 11 tot en met 13. En dat is van Paulus, die even beschrijft hoe zijn leven er op dat moment uitziet. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst. Hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood. Nou, die herkennen we denk ik. Worden we bespot, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid. Nou, krasse woorden. We gaan de zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u voor vanochtend. We danken u voor die heerlijke zangdienst, Heer, dichter bij u. Dat is het beste. Niet door kracht geweld, maar door uw geest. En we bidden dan ook om de bijstand van uw Heilige Geest, Heer, om deze woorden niet kille woorden te laten zijn, Heer, maar in dialoog met u. Woorden van leven, dat u rechtstreeks tot ons hart spreekt. Dat we een onlevende ontmoeting hebben met de levende God van Israël. Zegent u ons zo, in Jezus' naam. Amen. Onrecht verdragen. We gaan naar drie dingen kijken. Wat is nou oog om oog, tand om tand? Dat is bijna een soort cliché-uitdrukking geworden. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Onrecht verdragen. Wat we net gelezen hebben. Maar wat staat er nou eigenlijk? Onrecht verdragen. Betekent dat ik dan alles maar over mijn kant moet laten gaan? Wat bedoelt de Heer daarmee? Beschermd door de liefde. Dat is het hoogtepunt. Derde punt. Oog om oog, tand om tand. Vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Oog om oog, tand voor tand. De Heer Jezus haalt hier maar een fractie aan. Je vindt het in Exodus, Leviticus, Deuteronomium. Het komt meerdere keren aan bod. Er staat ook letterlijk hand voor hand, voet voor voet, zweer voor zweer. Ik denk dat bij ons in de volksmond een beetje oog voor oog, tand om tand, als wraak wordt neergezet. Ik weet wel dat geweld in Israël, dan vliegen er wat raketten van Hezbollah. Dan is het oog om oog, tand om tand, drie van hun, drie van ons. Alleen ze zijn wat iets zwaarder. En dat dan knikken we zoiets, ja zo is het. Maar dat bedoelt de Heer hier niet. Dat is ook niet wat er in de schrift staat. En het oog om oog, tand om tand laat eigenlijk ook zien dat de neiging die we nog wel eens hebben om dingen letterlijk te nemen, dat dat ook hier niet bedoeld wordt. Ik las vrij recent over de Bijbel dat misschien wel 50-60% zijn metaforen, is poëzie. En dat wij als westerse mensen, doordat we op een bepaalde manier geschoold zijn, vaak de neiging hebben om de Bijbel als instructieboek te behandelen. Van nou, wat voor gezegden heb ik vandaag? En we sleuren er een tekst uit en we denken, nou, kan ik dit toepassen? Maar de Bijbel is nooit een instructieboek. De Bijbel is een ontmoeting met de levende God. Vandaag zitten we Net als de discipelen aan de voeten van de Heer Jezus. Hij opent zijn mond, oog om oog, tand om tand. En dan gaat het niet om iets wat letterlijk is. Iemand doet jou wat aan en je raakt je tand kwijt. En vervolgens denk je, nou, ik ros er bij hem ook nog wel 1 of 2 uit. Dat is helemaal niet de bedoeling. En zoals je ook niet bedoelt in het Oude Testament. Oog om oog, tand om tand stond voor vergelding. Er is jou iets, en dan nog ook in de context van, ja, per ongeluk. Iemand doet wat, staat van mij part te harken en tak, hark in je oog. Je bent blind. Er moest compensatie, er moest vergelding plaatsvinden. Dat betekent niet dat die ander dan gelijk ook, bezemsteel bij jou erin. Nee, dan werd er gekeken, welke waarde staat er tegenover? En dan doen we genoegdoening. Compensatie, zouden we dat noemen. Er zijn wel mensen die hebben dit geprobeerd letterlijk te nemen. Origenus, Tolstoj, een Russische schrijver, die probeerde ook de bergreden letterlijk te doen. Is niet te doen. Stel je voor dat je hier dit in een burgerlijk wetboek zou willen proppen. Nou, dan wordt het echt een rommeltje. Maar ook gewoon, dat is ook zo'n cliché, je andere wang toekeren. Nou, als je dat in een burgerlijk wetboek, dan hoef je niet meer bij een rechter te komen. Dan is die gauw klaar. Ja, keer de andere kant ook maar toe. Het gaat hier, oog om oog, tand om tand, is die wetgeving die de Heere God aan het volk Israël had gegeven, in een situatie, er gebeurt iets, en er wordt je iets onterecht aangedaan, dan mocht daar compensatie tegenover staan. Het gevaar is anders als we heel letterlijk en qua instructie en qua moraal hiernaar gaan zitten kijken. Dan slaan we het woord dood. De Heer Jezus spreekt hier niet naar een volk, maar jou als persoon aan. Als je ook de voorgaande kijkt en de volgende teksten, spreekt de Heer Jezus over je. Wanneer jij. Jou persoonlijk. En je moet het dus blijven zien in het onderricht aangaande de Heilige Geest. Je moet het dus zien als gegaande dat er een boze is, het woord van God veranderd is en dat hij terug wil naar het hart, naar Christus zelf. De bergrede is dat Jezus zijn hart laat spreken en als je hem volgt, dit is wat je krijgt, dit is wie hij is. Compensatie. Dat is wat oog om oog, tand om tand. Ik denk, je kan daar nog heel veel over uitweiden in die zin dat het Oude Testament ook over gaat als iemand moedwillig wat doen. Maar dat is een andere. Dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Het tweede punt is onrecht verdragen. En dat lezen we in het eerste gedeelte van 39. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. En hier wordt het in de NBV even lastig. Dan merk je dat de NBV niet helemaal goed de grondtekst volgt. Wel qua verstaanbaarheid. Maar wat er eigenlijk letterlijk staat, de boze. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wanneer de boze je kwaad aandoet. Want de vraag is natuurlijk, wie doet je kwaad aan? Is dit nou gewoon iedereen die je willekeurig kwaad aan doet? Of de boze? De vorige preek hiervoor had ik het over laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Daar kwam ook de boze in voor. Dan zegt de Heer Jezus, het is ja of het is nee. En alles wat daar omheen hangt aan smoesjes is van de boze. En de Heer Jezus maakt hier zo een aanloopje, naar wat wij weten, maar wat de luisteraar op dat moment nog niet wist, is dat hij ze meeneemt van, dit is dus de gerechtigheid die groter is dan de fariseeën. Dan krijg je succes, gaat hij beginnen. En hoe ziet het, en als je die gerechtigheid dan laat zien aan je medemens, doe het dan in het verborgene, ga het niet op de straat schreeuwen. En als je dan gaat bidden, en dan leert hij het onze Vader. Dus al het vorige waar we nu doorheen gegaan zijn, met de woorden van de Heer, breng je naar het punt van overgave, gebed, en verlos ons van de boze. Voel je het? In plaats van dat wij gaan strijden tegen de boze, dat doen wij in Jacobus 4, vers 7. Als de boze je wil verleiden tot zonde, dan gaan we er tegenaan. Maar als de boze jou iets aan gaat doen, dan wordt het een ander verhaal, zegt de Heer Jezus. Dan vraagt hij of je de onrecht wil verdragen. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dus, door eerst oog om oog, tand om tand te noemen, ben je bereid om af te zien van de wet? Ben je bereid om af te zien van die wettelijke compensatie, als de boze je wat aandoet? En we moeten ook beseffen dat op dat moment de discipelen leven in een land. Sta ik ergens te storen? Of? Moet ik hem aan de andere kant draaien? Oké, voor de luisteraar, mijn microfoon stort. Ze leven in een land die bezet is. Het is bezet gebied. De Romeinen heersen er. Het volk wordt in die zin geestelijk onderdrukt door de Farizeeën met hun honderden geboden. Religie, uiterlijk vertoon. En Jezus gaat zich daar doorheen manoeuvreren. Dus de voorbeelden die we zo gaan lezen, die de Heer Jezus noemt, zijn voorbeelden ten aanzien van dat je verdrukt wordt. Want dat was natuurlijk wel wat er gewoon in Israël aan de hand was. Dat ontgaat ons vaak, maar uiteindelijk loopt daar gewoon een bezettende macht. Onrecht verdragen. Wil je van de wettelijke eis dat je recht hebt op compensatie, wil je daarvan afzien? En dan gaat het ook niet, want dat is het lastige van deze woorden van de Heer Jezus, dat als ik zeg je andere wang toekeren, dat het dus geen vrijbrief is dat mensen je maar van alles mogen aandoen. Dat mensen je maar gewoon mogen mishandelen of mogen seksueel misbruiken. Of daar, is het, daar gaat dit hele gedeelte totaal niet over. Dit staat dus in verhouding tot de boze die in de wereld heerst, wie het koninkrijk nog is. En Jezus die zit met zijn volgelingen en daar zijn koninkrijk tegenover gaat plaatsen. En dat hij zegt, ik ga dat koninkrijk vestigen. De koning is er al, het koninkrijk moet nog komen. Maar het programma van het koninkrijk, als je daar deel aan wil hebben, dan is dit wat er gebeurt. Je gaat je bewegen in het koninkrijk van de boze. En de boze gaat je dingen aandoen. En maar ik vraag je, om de liefde zichtbaar te kunnen maken, of je af wil zien van je rechten. Daar gaat het hier om. En dat is het derde punt. Jezus vraagt of je niet beschermd wil worden door de wet, maar of je beschermd wil worden door de liefde. En daar geeft hij dan vier voorbeelden van. Het eerste voorbeeld wat hij geeft, maar wie je op je rechterwang slaat, moet je ook de linkerwang toekeren. Ik heb het maar genoemd als een gewelddadige belediging. Als ik je op je rechterwang slaat, dan kan ik daar enorme kracht aan geven. Dan doe ik je echt dus pijn. Sla ik op je linkerwang, dan doe ik het met de bovenkant. En dat is de beledigende slag. Dus wat de Heer Jezus vraagt is, ben je bereid de volledige slag te ontvangen? En ook je andere wang toe te keren? En dat is wat Jezus zelf heeft voorgeleefd. Toen hij in het Sanhedrin stond en ze hem met vuisten gingen slaan. Omwille van het koninkrijk. Hij heeft de klappen geïncasseerd. Ze hebben hem bonte blauw geslagen. Omwille van het koninkrijk. De boze tegenover het licht. En de tweede is dat hij zegt, als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. Ook dit, dat zijn valse beschuldigingen in de rechtszaal. Ook dit heeft de Heer Jezus voorgeleefd. Hij heeft gestaan in de nacht voor het Sanhedrin. Hij heeft gestaan voor Pilatus. Hij heeft gestaan voor Herodes. Hij heeft weer gestaan voor het Sanhedrin. En hij heeft weer gestaan voor Pilatus. Vals beschuldigd. Ze zochten van alles. En vervolgens, toen hij aan het kruis hing, hebben ze ook nog zijn kleren van hem afgepakt. Dat mooie bovenkleed. Duur geweven. Misschien het meest kostbare wat hij had. Ook dat werd hem afgenomen. Maar dat is ook het ware gezicht van het koninkrijk van deze wereld. Dat is het gezicht van de boze. De boze neemt. De boze belooft veel. Maar is een mensenmoordenaar vanaf het begin, zegt de Heer Jezus. En ik kan alleen maar tegenover het kwaad de liefde laten zien. Ik wil jullie de Vader laten zien. Zoals hij vanaf het begin van deze schepping jullie zo enorm heeft lief gehad. En ga maar, laat die boze maar zijn gang gaan. Het licht wint. Altijd. De boze heeft geprobeerd om de schepping kapot te maken. Het is mislukt. De boze heeft geprobeerd toen Jezus geboren werd om alle kinderen uit te roeien. Het is mislukt. De boze heeft geprobeerd Jezus te verleiden in de woestijn. Het is mislukt. De boze heeft geprobeerd zijn koninkrijk aan te bieden aan Christus. Het is mislukt. De boze heeft geprobeerd hem vals te beschuldigen en hem zo uit de tent te lokken. Het is mislukt. De boze heeft geprobeerd hem te vermoorden, omdat hij een mensenmoordenaar is. Hij heeft hem vermoord, dacht hij. Het is mislukt. Jezus stond op uit het graf. De boze heeft geprobeerd de opstanding belachelijk te maken. En gezegd, ze hebben hem weggenomen. Het is mislukt. Jezus zit aan de rechterhand van God. En Jezus probeert hij zijn discipelen te overtuigen. Als je mij volgt, gaat dat dan mislukken? Het koninkrijk van de duisternis heeft geen schijn van kans. En uiteindelijk staat er een schare voor God in openbaring die niemand en ook niemand tellen kan. Het licht zal overwinnen. En zegt Jezus, als dan ook een bezettende macht is, want dat staat er ook in de grondtekst. Als iemand je dwingt eenmaal met je mee te gaan, lopen dan twee met hem. Ook dat is volbracht. Simon van Cyrene werd gedwongen als door de bezettende macht om het kruis van Christus te dragen. En hij is die mijl gegaan. Hij als discipel heeft het letterlijk toegepast. En als de Heer Jezus zegt, geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wilt lenen. Ik heb het maar genoemd uitzuigerij door mensen die verkeerd willen en die handelen als een werktuig van de boze. Dat gebeurt, we worden geflesd in deze wereld. Of je nou wat bij Marktplaats bestelt of weet ik het wat, ik ben al meerdere keren gewoon in de maling genomen. Dat is gewoon de boze, het is de geest van deze wereld. Hebzucht. Geldzucht, is de wortel van alle kwaad. Daar pakt de boos ons op. Wij zijn geen mensen meer geworden, we zijn consumenten geworden. We zijn alleen nog maar bezig met spullen vergaren. Nog meer, 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 nooit genoeg, nog verdere vakantie. All you can eat. Meer, meer, we zuigen de aarde helemaal leeg. We vermoorden de schepping en we vermoorden elkaar. Omdat de boze heerst. En daartegenover daagt de Heer Jezus ons uit. Als ze dan wat van je willen, geef het ze maar. Het is misschien nog het enige wat ze hebben, denk ik dan maar. En Hebreeën 10, vers 34. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u. En toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard in de wetenschap dat u iets beters bezit. Een blijvend bezit voor uzelf. Het is niets nieuws wat Jezus hier vertelt. In die zin. Kijk naar het leven van Jozef. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën. Daarna hebben ze me hier in de kerken geworpen, zonder dat ik ook meer iets heb misdaan. Dat is Genesis 40, vers 15. Jonathan tegen koning Saul in 1 Samuel 19, vers 5. Waarom zou u dus onschuldig bloed vergieten door David te doden, zonder dat daar aanleiding toe is? Jezus in Psalm 35, vers 19. Mijn redeloze haters. Deze vier dingen, dit zijn de zaken, als je er vandaag eens voor stil gaat zitten en over nadenken, dit zijn de zaken die je verbittert. Mensen die je beledigen, mensen die je vals beschuldigen, mensen die je dwingen om iets te doen, mensen die je besodemieteren. De vruchten daarvan, de vrucht van het koninkrijk van de boze is bitterheid, een bittere wortel. Waardoor je kapot gaat. Waardoor je de liefde niet meer kan ontvangen. En er is maar één oplossing. Als wij namelijk gaan antwoorden met de wet. Dan bereiken we onze naasten niet. Maar het koninkrijk van God is van een hele andere orde. Jezus vraagt hier of wij willen incasseren vanuit de liefde. Willen verdragen. En dan gaat er iets moois gebeuren. Dan kan het gebeuren dat kambeulen uiteindelijk geredde zondaren worden. Dan kan het gebeuren dat oplichters vrijgevigers worden. Ik heb toevallig van de week met een Amerikaan zitten. Heel toevallig kwam ik op zijn website, was voor een studie bezig. Raakte aan de praat en hij heeft er een boek over geschreven. Hij was CEO van een groot bedrijf en hij nam. En hij was in Cambodja en hij was om zaken te doen. En toen zag hij daar een jongetje liggen. Helemaal niks. Naakt. Doofstom. En toen dacht hij, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik kom alleen maar halen. En hij heeft zijn baan opgezegd. En hij is de Heer gevolgd. En hij kwam vroeger wel in de kerk. En God heeft hem aangesproken in zijn hart. En hij runde allerlei weeshuizen. Hij regelt alles voor de daklozen. En dat is het koninkrijk van God. Dan werpen we, zoals de Bijbel dat zegt, dan werpen we hete kolen op iemands hoofd. Dan raken we het hart. Het enige wat deze moderne mens nog kan raken is echte liefde. De zelfopofferende liefde van God, de agape-liefde. Waarin wij op Jezus gaan lijken. Er is geen andere weg. Deze wereld is echt kapot. De wereld ligt echt in het kwaad. De zonde is echt heel erg. Wij vergoeilijken het en we doen het allemaal wel. Is de zonde wel waard en een beetje. Wij marchanderen en wij bagatelliseren alles. Maar de zonde in zijn kern is volledige rebellie tegen God. En wil maar één ding, alles kapot maken. En het liefst dat jij vandaag nog voor de trein springt. Zo is de boze. En we kunnen het niet bagatelliseren en Jezus doet dat hier niet. Jezus gaat hier het gesprek met je aan. Je zit aan zijn voeten. En hij vraagt, wil jij ook die weg gaan die ik gegaan ben? Ik ga hem voor. En ik ga jou de kracht geven door de Heilige Geest, dat jij die weg mag gaan. Is dat een makkelijke weg? Nee. Is het altijd leuk? Nee. Maar we lezen wel op grond van het woord, dat het een weg is waarbij God de Vader vreugde gaat geven die alle verstand te boven gaat. En als je afziet van je wettelijke compensatie en je gaat vragen om de bescherming van de liefde, dan zien we in het leven van Jozef dat Jozef uiteindelijk onderkoning werd van Egypte. Dan zien we dat David niet vermoord werd, omdat de boze niet laatste woord heeft, maar David koning werd. En dan zien we dat Jezus uiteindelijk koning is van het hele universum. Het kan verkeren. Het is niet gezegd dat Gods compensatie altijd tijdens dit leven zal plaatsvinden. Maar wij leven het leven met elkaar. Wij zijn Gods handen en voeten op deze aarde. Wij vertellen het verhaal en we leven het verhaal van de Heer Jezus. Hij door ons heen, door de Heilige Geest. De vraag van de Jezus is, het lijden om de gerechtigheid, om je niet te verzetten, om naar de rechter te gaan, maar om de ongerechtigheid bereidwillig te dragen. Wij kunnen dat doordat we ook bidden het onze Vader, waar we verderop ook over zullen hebben. Maar onze bede iedere dag is, verlos ons van die boze. Verlos ons ervan. Verlos ons van de boze. En wij moeten zout zijn. En wij moeten licht zijn. En wij kunnen zo leven omdat wij leven vanuit totale vergeving. Want als je arm van geest bent en je bent een vredestichter geworden, dan is je karakter gevormd door de Heilige Geest. Je hebt ontdekt hoe rottig je eigenlijk zelf bent. Je hebt ontdekt dat hoeveel je vergeven bent door de Heer Jezus. We leven vanuit totale vergeving. En met die ogen kijken we naar de uitzuiger. Met die ogen kijken we naar degene die ons gewelddadig beledigt. Met die ogen kijken we naar de valse beschuldiger. Met die ogen naar degene die ons dwingt. We zeggen, ja, je bent een rotzak, je bent een uitzuiger, maar dat was ik ook. Maar ik weet iemand, en ik ken iemand, die zoveel liefde heeft. Ik ga me niet eens verweren tegen jou. Sla me dan maar, doe het dan maar. Maar ik ga voor je bidden. En ik ga bidden dat de boze van jou weggenomen wordt. En dat het koninkrijk van God de liefde zichtbaar mag worden in jouw leven. Mark Twain, schrijver van Tom Sawyer en Huckleberry Finn, is een man die worstelde met de Bijbel, die zei eens, ja weet je, het zijn niet de Bijbelversen die ik niet begrijp die me zorgen baren, maar degene die ik maar al te goed snap. En dit is er een van. Lieve mensen, ik kwam een mooie Ierse gezegde tegen. To live above, with the saints we love, ah, that is purest glory. To live below, with the saints we know, ah, that's another story. Het geldt ook voor ons. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De ongelovigen, de gelovigen. Maar wat wij hebben, is de Heilige Geest. Waar we vanochtend zo om gezongen en gebeden hebben. We kunnen het verschil maken.
We moeten het verschil maken. Niemand anders gaat het doen. We gaan het doen met de gate. Blijf voor ze bidden. We gaan het doen door de jeugd. Blijf voor ze bidden. Dat we een levende relatie met de Heer Jezus zullen hebben. Dat we veelvuldig bij hem aan zijn voeten zullen zitten. En ons laten vullen door de geest. En ons laten vullen door de liefde. We zien af van de wet. En we zien uit naar de liefde. Amen. Bidden. Ja, lieve Vader. In theorie praten over onrecht verdragen is één ding. Maar het moet er ondergaan. Heer, u weet hoe dat is. U hebt woord gehouden. U bent die weg gegaan. U hebt het voorgeleefd. En u heeft het louter als vreugde bestempeld. Omdat de Heilige Geest zo dicht in u was. De Vaders liefde zo dicht bij u was. Het is maar één moment dat u het zwaar had. Was aan het kruis. En ook toen was de Geest bij u. Heer, en we bidden dan ook. En we weten niet hoe de toekomst zal zijn, maar we weten wel wie de boze is en wat hij doet. Iedere dag weer zijn gif uitspuien in onze harten, over de jeugd. Heer, al die dingen, Heer, die vinden iedere dag plaats. We zijn er niet ongevoelig voor. Maar we bidden, Heer, dat we een verlangen krijgen om aan uw voeten te zijn. Een verlangen krijgen om ons uit te strekken naar meer van uw Heilige Geest. Opdat we het verschil kunnen maken in deze gebroken, kapotte wereld. Zodat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Dat we zout zijn, dat we licht zijn. Dat mensen vreugde vinden, ongeacht de omstandigheden. Of het ziekte of lijden is. Heer, maar dat er genezing en herstel zal zijn. Dat we tekenen zullen zien van het komende Rijk in wonderen. Hoe ze ook zijn, en misschien het grootste wonder wel als we ons bekeren. Heer, we bidden om uzelf. We hebben u nodig. We hebben u lief. Heer, we willen afzien van onze rechten. En we willen het van u verwachten, van de liefde. Help ons zo. Voed ons, leid ons. En we zien uit naar het moment dat we u oog in oog zullen zien. Geprezen zij uw naam. Amen.